voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Hooglied 1, de versen 1 tot en met vers 17. Hooglied 1, vers 1 tot en met vers 17. De te zingen psalmen zijn psalm 63, vers 2, psalm 25, vers 3 en 7, psalm 68, vers 7, en psalm 45, vers 7. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Hooglied 1, vers 1 tot en met vers 17. De te zingen psalmen zijn psalm 63, vers 2, psalm 25, vers 3 en 7, psalm 68, vers 7, en psalm 45, vers 7. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen, zijn deze morgen voort, door met elkaar te zingen uit de 63ste psalm, en daarvan het tweede zangvers, psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Ach, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven, het tweede vers van de 63ste psalm. De schriftlezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het Oude Testament. En wel in het hooglied dat welk van Salomo is en daarvan het nader het eerste hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit het hooglied, het eerste hoofdstuk. En daar zal u worden voorgelezen vanaf het eerste tot het laatste, het 17e vers. We noemden nu hooglied 1 vanaf vers 1. Maar wij stellen ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet en onder de tucht des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Het hooglied, het welk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden. Meer dan in wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch lieflijk. Gij dochteren van Jeruzalem. Gelijk de tenten van Kedar. Gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen, mijn moeder, waren tegen mij ontstoken. Zij hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard, die ik heb, ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij, die mijn ziel lief heeft, waar gij weet, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als één die zich bedekt bij de kudden uw metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en weid uw geiten bij de woning der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden en wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen u gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geef mijn nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundelken mirre, dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van Cyprus in de wijngaren van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen. Zie gij, zij schoon, mijn liefste, ja, lieflijk, o groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cypressen.
Gemeente, we willen samen zingen voorafgaand uit de 25e psalm. En wel het derde en het zevende vers, we noemden u 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit, milde aan de vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. En het zevende, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Heilgeheim wordt aan zijn vrienden, aan zijn vree verbond getoond. 3 en 7 van 25 en ondertussen wordt er gecollecteerd voor kerkvoogdij en diaconie.
Thank you.
gemeente, wij lezen in Gods woord een en ander maal hoe het huwelijk gesloten werd. En trof me onlangs dat dat best wel hele bijzondere huwelijken zijn. Want ik moest zo denken aan Jozef. We staan er de laatste tijd zo wat bestil met elkaar tijdens de bijbellezingen. Maar Jozef mocht op zeker ogenblik verhoogd worden. De machtigste positie onder Farao innemen. Zafnapaanea. Zulk een eer en heerlijkheid hem geschonken. En toch heeft hij zich niet geschaamd. Om Asnat, de dochter van Potifera, tot een vrouw te nemen. Zo'n heidense vrouw. Hij zo hoog verheven. En dan toch zich aan zo een willen verbinden. Ik zei, we komen bijzondere huwelijken tegen. En dat is natuurlijk ook als ik denk aan Boas. U kent de geschiedenissen van het boekje Rut. Boas, die zulk een edel man was. Zulk een rijk man was. Hij heeft zich op een zeker ogenblik ook niet geschaamd. Om die Rut, een Moabitische, opnieuw een heidense, tot zijn vrouw te nemen. Dat is nou grotelijks in zijn hart geweest. En wat is hij met bewogenheid en met teerheid bezet geweest jegens deze Rut. Ik zei het, geliefde, zo zou ik natuurlijk vele voorbeelden kunnen noemen. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan Hosea. U weet, wat een wonderlijk boek. Waar kreeg Hosea toch de opdracht bij de Heere vandaan om Gomer tot een vrouw te nemen. Het is altijd tot verwondering, nietwaar, want wie was Gomer? Nou, Gomer wordt ons voorgesteld als een hoer. Een hoer die zich aan een ieder geeft, denk ik altijd maar, die haar maar hebben wil. Zulk een huwelijk heeft de Heere begeerd dat Hosea zou aangaan. Om wat te tekenen? Om te tekenen, gemeente. Hoe het overspelig Israël was in zijn oog. Maar hoe hij zich toch over dat volk Israël heeft willen ontfermen. Ik zei, om zomaar een paar voorbeelden te noemen. Heel die huwelijken, met name in het Oude Testament dan ook, zijn eigenlijk niet anders dan een afschaduwing, een afbeelding van het geestelijke huwelijk. Want u weet allemaal, het aardse huwelijk, het huwelijk tussen man en vrouw, een instelling Gods. Hij het hoofd, zijn bruid het lichaam. Dat is eigenlijk niet anders dan een afschaduwing van dat geestelijke huwelijk. En daarom, zei ik, lezen we in het Oude Testament van zulke wonderbaarlijke huwelijken. Zulke hoogverheven mensenkinderen die zich verbonden aan dat veracht, aan hetgeen dat niets is. Nou, dan zijn we natuurlijk in een dag van voorbereiding op het sacrament van het Heilige Avondmaal met elkaar ook op die plaats. Waar Christus Jezus, de koning van de kerk, de zaligmaker der wereld, die hemelse bruidegom, nou ja, grotelijks heeft begeerd om avondmaal met haar te houden. Met wie? Nou ja, met de kerk. Met Gods kinderen. Die hij verkoren heeft, die hij geroepen heeft, die nou door genade de zijne mogen zijn. Maar wat is dat voor een volk? Nou, ik zei het zo straks eigenlijk al, dat is niet het rijke, niet het edele, niet hetgeen dat iets is, maar het verachtelen, het onedele. Hetgeen dat niets is. Niets is in haar eigen oog voor God. Dat in de wereld vaak niet een tel is. Door de godsdienst ook zo menigmaal verguisd wordt. Maar dat volk, dat heeft de Heere nou uitnemend lief. Nou ja, geliefden, ik zei het. Dat is eigenlijk ook waar het vanmorgen dan met de hulp des Heeren een ogenblikje over mag gaan. En dan gaat het over de gedaante van de bruid. En u vindt dan onze tekstwoorden van vanmorgen in Hooglied 1, het vijfde vers. Hooglied 1, het vijfde vers. En daar lezen we samen Gods woord en onze tekst nog eenmaal. Ik ben zwart, doch liefelijk, gij dochteren van Jeruzalem. Gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Gemeente, het gaat dus over de gedaante van de bruid vanmorgen. De gedaante van de bruid, twee gedachten. In de eerste plaats zien we haar in het oog springende vuilheid. Want de bruid moet dat eerlijk bekennen. Ik ben zwart. Zwart gelijk de tenten van Kedar. Maar we zien in de tweede plaats ook haar voor het oog verborgen schoonheid. Voor het oog verborgen schoonheid, want ach, Ze mag toch ook weten liefelijk te zijn. Liefelijk te zijn gelijk de gordijnen van Salomo. Dus de gedaante van de bruid, ik zei twee gedachten. In de eerste plaats dus haar in het oog springende vuilheid. En in de tweede plaats haar voor het oog verborgen schoonheid. En gemeente, als we dan samen dat boek Hooglied voor ons hebben liggen, dan is dat een uitnemend boek. Het Hooglied, het welk van Salomo is. Het Hooglied dat ook wel genoemd wordt het lied der liederen. En dat is natuurlijk niet zonder oorzaak gezegd. Want het wil eigenlijk zeggen, het is het lied verheven boven al de andere lieden. Zijn de psalmen in Gods woord dan in lieflijk, zeer zeker. Maar toch dit lied van Salomo, dit lied der liederen, ja, dat laat ons zulke uitnemende heerlijkheid, zulke schoonheid zien. Het bezingt als het ware zulke kostelijke zaken. Nou ja, ik zou bijna willen zeggen, die als muziek in de oren klinken van Gods kinderen. En dan zou ik het natuurlijk vanmorgen maar weer eerlijk moeten vragen, gemeente jong en oud. Maar heb u dit boek Hooglied wel eens lief gekregen? Is dit boek Hooglied, hoewel het dan zo verborgen zaken verklaart, en het misschien voor het verstand zo moeilijk te bevatten is, maar heb u toch dit boek Hooglied in uw leven lief leren krijgen? Ik bedoel, nou ja, klopt hier nou uw hart in? In dit lied der liederen. En dan gemeente, ja, zou ik natuurlijk veel over dat Hooglied kunnen zeggen en ook wel willen zeggen, ik moet het maar wat beperken vanmorgen. Maar trof me onlangs toch toen ik de voorrede door onze kanttekenaren opgesteld van dat Hooglied las. Ja, dat ze eigenlijk weer wijzen natuurlijk dat het voor de Joden ook vaak eigenlijk, nou ja, verboden was om het Hooglied te lezen. De Joden hebben gezegd tegen een jonge mensen tot 30 jaar, dat ze eigenlijk dit eerste hoofdstuk van het Hooglied niet moesten lezen. Evenals de Joden meenden dat het ook beter was om het eerste hoofdstuk van Genesis maar niet te lezen. En zo wat hoofdstukken ook van het boek Ezechiël niet te lezen. En waarom meenden de Joden dat? Nou ja, dat was eigenlijk te moeilijk. Of om het maar bij het Hooglied te houden, vanmorgen ze hebben gemeend dat boek Hooglied, dat eerste hoofdstuk. Ja, dat spreekt van zulke tere zaken. Van zulke liefdeszaken. Dat zou misschien wel kwalijk zijn voor jonge mensen om dat te lezen. De Joden hebben gedacht, zou zomaar kunnen dat het hart en de genegenheden van onze jonge mensen daardoor zouden worden weggeleid. Nou ja, dat gevaar ligt natuurlijk altijd op de loer, maar u begrijpt wel gemeente, als het nou gaat om het Hooglied, als het nou gaat om dit eerste hoofdstuk, dan gaat het om Gods woord. En we weten allen, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot onderwijzing, tot vermaning, tot bestraffing. En heel de schrift, geliefden, is vol van Hem, van Christus Jezus. En daarom, gemeente, moeten natuurlijk ook onze jonge mensen en de ouderen, allen, ook dit boek Hooglied, eigenlijk wel heel nauwkeurig lezen. Ik zou bijna willen zeggen, ook onderzoekend moeten lezen. En dan hebben onze vader, en ik noemde ze juist al, maar onze kanttekenaren ons een schat aan wijsheid gegeven. Waren die mannen dan niet zonder gebreken, hebben ze zich niet kunnen vergissen? Jazeker, dat hebben ze ook een en ander maar wel aangegeven. Dat de zaken ook in het Hooglied voor meerdere uitleg wel mogelijk waren. Maar ik bedoel, geliefden, als het nou gaat om de uitleg, als het nou gaat om de zaken van het Hooglied, dan is dat een bijzonder gebeuren. Want hier wordt ons de bruid voorgesteld. En ik zei, het gaat in de week van voorbereiding op het heiligavondmaal natuurlijk, geliefden, niet in de eerste plaats letterlijk om de bruid die hier aan het woord is, maar het gaat erom of dat nou zaken zijn die in u en in mijn hart leven. Nou ja, dan wil ik toch proberen zo in het kort maar even wat dingetjes te benoemen. Weet je wat die bruid vraagt? Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Dat is de begeerte van de bruidskerk. Ik vroeg het gemeente, maar geeft dat nou weerklank in je hart? Mag je nou ook, nou ja, weten dat ene kus van zijn mond veel meer waard is dan al die zwarte grond, zo ledenboer het ooit zei? Want wat ligt er in die kus van zijn mond verklaard? Nou, eigenlijk de bekendmaking van zijn liefde. Van de uitnemendheid zijner liefde, die veel meer is dan de wijn. Dus waar gaat het Gods kind om? Nou, om die liefde van hem te mogen delen. Alleen maar tot de genieting voor zichzelf. Nou, geliefde, ze weten, als die liefde nou wordt uitgestort in haar hart, dan werkt dat wederliefde tot hem. En dan zijn ze eigenlijk op de plek in de leven waar ze nou het liefst maar altijd zouden zijn. Want daar ziet de kerk naar uit, in die gemeenschap van hem te mogen verkeren. Want buiten Jezus is geen leven. Kijk, en daarom, ik zei geliefden, vraagt die bruid het dan ook, hè? Vanmorgen misschien ook wel weer. In de week van voorbereiding. Maar Heere, trek mij dan. Trek mij dan. Wat bedoelt ze? Nou ja, ik denk, gemeente, dat ze van gelijke bewegingen is geweest als u en ik. Ik bedoel, wij kunnen van de plek niet komen. Ja, we denken het soms wel eens. Dan moet je maar tot Jezus gaan en dan moet je maar... Je moet je maar daar brengen en je moet je maar daar neerleggen. Tuurlijk, we begrijpen allemaal wel wat ermee bedoeld wordt. Maar ik zei, die bruid, Gods kerk, kan niet van de plek afkomen. Die hebben nodig dat hij komt. Toch? Dat hij ze trekt. Dat hij ze trekt. En dat is nou het gebed. Of niet? In de week van voorbereiding, ach, ik denk dat dat gebed onderhand is. Wat heel de leven haar hart bezet en haar leven vervult. Maar ze kunnen ten diepste alles missen behalve hem. En hem te missen, dat is alles te missen. En daarom dat gebed, Heere, trek mij dan. Trek mij dan. Maar geliefde, ja, dan lezen we natuurlijk ook wel aangaande die klacht van die bruid. Ze zegt, ik ben zwart. Dat is de tenten van Kedar. Dat heeft die bruid van zichzelf moeten bemerken. Dat hoeft ze ook niet te verzwijgen, dat wil ze ook niet verzwijgen. Maar ze is eerlijk. Maar het is ook wel opgevallen door die dochteren van Jeruzalem. Die hebben dat ook gezien. En wie zijn die dochteren van Jeruzalem? Nou ja, dat moet ik natuurlijk misschien nog even kort wat proberen uit te leggen. Dat natuurlijk eigenlijk een beeld is wat zich afspeelt in Jeruzalem. Want u weet, het hooglied van Salomo, het gaat over Salomo. Salomo was koning geworden, vredevorst. Zijn paleis, de tempel, stonden daar in Jeruzalem. Hij was machtig, vol rijkdom, vol eer. Maar deze Salomo had zich ook een bruid verkoren. En daar gaat het natuurlijk over hier in dit hoofdstuk. En die bruid, dat is eigenlijk niks anders dan Sulamit. En Sulamit, zo kunnen we lezen ook in dit eerste hoofdstuk. Sulamit is een zwarte bruid. Door de zon gebrand. Maar Sulamit, geliefden, mocht zich de bruid weten van deze Salomo. En hoe is dat huwelijk een ogenblikje, ja, we zouden zeggen voor het oog. Nou ja, niet in beoefening. Salomo en die bruid zijn een ogenblikje van elkaar gescheiden. Hebben ze elkaar niet lief? Ja, het blijkt uit alles dat ze elkaar lief hebben. Maar gemeente, deze Sulamit heeft de begeerte om daar weer bij deze Salomo te mogen komen. En als ze zo van hem gescheiden is en in de nabijheid is van die dochteren van Jeruzalem, dan gaan die dochteren van Jeruzalem eraan spreken als ze horen wat er hard is en de begeerte is. Maar wie zijn die dochteren van Jeruzalem? Nou ja, dat zijn eigenlijk diegenen die in Jeruzalem woonden. Maar ik moet natuurlijk vanmorgen ook onmiddellijk weer proberen uit te leggen dat dit boek Hooglied natuurlijk ook geestelijk verstaan moet worden. Dus als het dan gaat over wie die dochteren van Jeruzalem zijn, dan zouden wij kunnen zeggen, dat zijn degenen waar te midden van die bruid wandelt. Nou ja, dat zijn, de kanttekenaren verwijzen er ook aan over. Maar dat zijn eigenlijk de belijders van de waarheid. Dat zijn eigenlijk degenen, zouden wij in onze tijd kunnen zeggen, die op het kerkelijk erf leven. Die de waarheid zijn toegedaan, die ook voor de waarheid zijn. Die het in die zin ook allemaal nauw nemen. Die met de waarheid bekend zijn, weten wat nodig is. ja, kan tekenaren verwijzen naar de gelovigen? Nou zijn er geweest die hebben gezegd, die gelovigen, dat wil niet zeggen dat ze, nou ja, de ware gelovigen zijn. Want we lezen wel vaker in Gods woord dat er over gelovigen gesproken wordt. Maar dan zijn dat eigenlijk mensen, kinderen die ook nog, nou ja, eigenlijk vreemdeling zijn van de genade. Maar wel geloven in de waarheid van Gods woord. Belijders zijn, zei ik. Nou kijk. En nou dat onderscheid. De bruid en die dochter van Jeruzalem. Die bruid is zwart, die dochter van Jeruzalem wonen in Jeruzalem. Zal ik het nou zo proberen te zeggen? Die dochter van Jeruzalem, die kwamen niet als Sulamit, waarschijnlijk uit Ethiopië. Die dochteren waren wat blank. Die waren wit. En die bruid was zwart. Die dochter van Jeruzalem tegenover die bruid. Er zit onderscheid. Welk onderscheid? Nou ja, eigenlijk dat onderscheid wat we in één woord kunnen samenvatten. Genade. De bruid kende genade. En die dochter van Jeruzalem kende geen genade. Of moet ik het anders zeggen? Die bruid kende de bruidegom, Salomo. Die kende haar liefste. En die dochter van Jeruzalem? Die wisten niet wie Salomo was. Die wisten niet wat zijn liefde was. Want ze vragen het ergens. U moet maar eens nalezen, weer dat vijfde hoofdstuk. Dan vragen ze aan die bruid. Maar wie is uw liefste nou meer dan een andere liefste? Wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, dat kan misschien zo'n man of vrouw vanmorgen in ons midden wel vragen aan een van Gods kinderen. Hij er eens samen mee over de weg mag gaan. Dan hoor je die bruid spreken over de liefde. Die mag iets vertellen wat hij voor haar is geworden. En dat u het misschien van verre staande, belijder van de waarheid, maar eigenlijk moet zeggen, maar wat is uw liefde dan meer van een andere liefde? Zeg nou eens, wie is hij nou? Dat u het moet belijden, ik ken hem niet. Kijk, en die dochter van Jeruzalem, geliefden, die zijn in haar eigen oog blijkbaar nog rechtvaardig, want ze horen die bruid vragen. Hij trekt mij, hij kussen mij met de kussen van zijn mond. Maar dan kunnen die dochteren van Jeruzalem misschien wel zeggen, maar bruid, kijk nou eens wie u bent. U bent zwart. U bent zwart als die tenten van Kedar. U bent niet om aan te zien. Zou u nou denken dat die bruidegom u begeert? U zwart? Van heidense afkomst? En wij als die dochter van Jeruzalem, blank? Zouden ze niet hebben gedacht dat ze misschien meer waardigheid hadden dan Gods kinderen? Ligt dat niet vaak zo in het hart van een mensenkind? Die nog vreemdeling is van hem. Dat er zoveel, nou ja, eigen gerechtigheid nou is. Zoveel eigen waardigheid nou is. Of anders gezegd, dat je eigenlijk niet bent geworden die je bent. Dat je het eigenlijk nog ontbreekt aan de rechte zelfkennis. Dat daar het onderscheid openbaar komt tussen die dochter van Jeruzalem enerzijds en die bruid anderzijds. Want die bruidgeliefden had zich leren kennen. Gods kerk op aarde heeft zich leren kennen. Zwart. Zwart als de tenten van Kedar. Ja, ik zei, en onze kinderen weten dat misschien wel, de ouderen hoef ik het niet te vertellen, maar het boek Hooglied is vaak een allegorie. Laat heel veel dingen zien die wel om uitleg vragen. Het heeft een diepere betekenis. Nou, zo is het ook met die zwartheid van de bruid. Zwart als de tenten van Kedar. Die bruid gebruikt natuurlijk een beeld om aan te tonen hoe zwart ze wel is. Nou, wat waren die tenten van Kedar? Ik verwees al naar de kanttekeningen. En die zijn zo kostbaar en belangrijk. En het is zo groot dat we ze hebben mogen. Maar, ja, die spreken heel eenvoudig dat Kedar eigenlijk de tweede zoon is geweest van Ismaël. En we weten allemaal dat Ismaël eigenlijk een zoon is geweest van Abraham. Maar dat Ismaël met zijn moeder Hagar door Abraham op een zeker moment de woestijn in is gezonden. Toen de twist kwam tussen Isaac en Ismaël. Toen is Ismaël de woestijn in gezonden. En nou blijkt eigenlijk, geliefden, dat Ismaël en zijn kinderen een nomadenvolk zijn geweest. Die eigenlijk dus, nou ja, in die woestijn van Midian of op welke wijze dan ook, maar eigenlijk al door in die woestijn zijn blijven rondtrekken. Waar woonden ze? In tenten. Een nomadenvolk. In tenten gemaakt van geitenhaar, van kamelenhaar, zoals dat dikwijls gebeurde. En dan zie ik die tenten daar in de woestijn staan. Ik bedoel, het beeld. Hoe zien die tenten eruit? Nou, in zichzelf, geliefden, waren ze natuurlijk zwart. Onooglijk. Want die tenten stonden in de regen. Die tenten stonden in de wind. Die tenten stonden in de zon. Dus als de regen op die tenten kwam, werden ze nat. En door de wind werd het zand in die woestijn tegen die tenten aangeblazen. En door die brandende zon werd dat vuil zo als het ware in die tenten gebrand. Dat die tenten met verloop van tijd al meer afzichtelijk waren. Zwart. En dat niet alleen, geliefde, maar ik zei, die tenten waren niet om aan te zien. De bruid bedoelt te zeggen, zo ben ik. Maar ik zou natuurlijk ook nog kunnen zeggen, die tenten werden op en afgebroken. En wat gebeurde er dan met verloop van tijd? Nou ja, we kunnen het allemaal wel begrijpen, maar daar kwamen gaten en scheuren in. Tot vele gebruik zou je eigenlijk moeten zeggen, met verloop van tijd, nou, die tenten kun je beter wegdoen, want daar kun je niks meer mee. Ik probeer het, geliefde, maar ik probeer zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, omdat ook onze kinderen het nog kunnen begrijpen. Maar nou zegt die bruid, ik ben zwart als de tenten van Kedar. Ik geloof dat er een volk in ons midden is, dat begrijpt wat ik bedoel. Toch? Zijn ze altijd zo geweest? Nee. Want die bruid is ook blank geschapen. Ik bedoel geestelijk. Kan ik ook niet omheen vanmorgen, moet ik ook eerlijk zeggen, toch? Want eenmaal geschapen, goed uit Gods hand voortgekomen, kon de Heere zeggen, zie, het is alles zeer goed. Toen had hij een vermaak in zijn bruid. Toen werd Adam en Eva als het ware door het goddelijk oog beloond. Toen was er geen gebrek. Geen zonde. Geen ongerechtigheid. Was eigenlijk, nou ja, mag ik het zo zeggen, was eigenlijk de bruid in het paradijs in de staat der rechtheid als een reine maagd. Deelde ze in de liefde. En ontving God ten Heere de liefde van zijn bruid. Toen was het volmaakt. Maar het is niet zo gebleven, hè jongens. Want die bruid is ook in de woestijn terechtgekomen. Ik bedoel, buiten het paradijs terechtgekomen. En daarom zwart geworden. Aan allerhande ellendigheid. En de verdoemenis onderworpen. Een stank en een wallig in Gods oog geworden. Geldt dat van die bruid? Nou, dat geldt van die bruid, maar gemeente, dat geldt natuurlijk van ons allemaal. Moet het opnieuw weer vragen. Zijn u en wij daar achter gekomen? Heb je jezelf zo leren kennen? Dat er nou eigenlijk niks volmaakt in je te vinden is. Ik bedoel, dat er nou niks is in je leven wat God wel behagelijk is. We zijn trotse en hoogmoedige mensen. Maar geliefden, in het oog des Heren zijn we eigenlijk het voorwerp van zijn toren, moet de Heer ons wegdoen. Maar ik zei, die bruid, Gods bruidskerk, is daaraan ontdekt. Die zijn door de prediking van woord en geest in de leven daaraan ontdekt. Zo zijn hun ogen geopend, hebben ze zichzelf leren kennen. Ik moet altijd weer denken, in dat verband ook maar weer nu vanmorgen, aan Naaman. U kent die machtige generaal. Naaman de Syriër. Ja, die man die was natuurlijk melaats. Maar die heeft op een zekere dag voor de spiegel gestaan en heeft de schrik van zijn leven gekregen toen hij die witte vlekken in zijn gezicht heeft gezien. Melaatsheid. heel de schriftgeliefde ligt het werk van God en Here in verklaard. En hoe is het gegaan? Ach, Naaman moest bemerken dat al minder is geworden in zijn leven. Al meer vlekken en al meer heeft moeten inleven dat hij omwille van die melaatsheid de dood zou moeten sterven. Ik zei, geliefde, de bruid, een avondmaalganger, volgende week, in waarheid, heeft daar in zijn of haar leven iets van leren verstaan. Het gaat er niet buitenom. Die hebben zich leren kennen, nou ja, om het beeld te blijven natuurlijk, als zwart als de tenten van Kedar. Die hebben zichzelf leren kennen als een afzichtelijk mens. Goed geschapen. Maar nou te beseffen, niet voor de Heere te kunnen bestaan. Waarom? Nou, geliefden, het zijn uw zonden die scheiding maken tussen God en een ziel. En het zijn uw zonden die de Heere rechtvaardig moet straffen. Kijk, die kerk heeft dat leren inleven, leren bekennen en heeft leren smeken. Om vergeving, om verzoening. Nou ja, om het dus in beeld te houden, zei ik, zwart als de tenten van Kedar. Maar ze hebben ook leren vragen, was mij. Geestelijk. Want dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Die vers op het aardrijk nederviel. Moest toen ik het overdag geliefde zo natuurlijk denken aan wat we in de achterliggende tijd hebben gezien. Wat is het altijd een schoon en prachtig gezicht. Als heel het aardrijk wit is. Al het vuil eronder ligt. Kijk, daar heeft de dichter van geweten. En ik zei, geliefde, Gods kinderen hebben het in de leven mogen ondervinden. Die bruid, Sulamit, heeft mogen leren in de leven wat het is. Toen de genade Gods verheerlijkt werd. Toen hij hen kwam te wassen in dat dierbare bloed van zijn lieve zoon. En zij hun lange klederen hebben wit gewassen in het bloed des lams. Toch? Wie het verstaat, verstaat het. Maar toen hebben ze mogen ondervinden in de leven, die wonderlijke dag, dit wonderlijke uur, dat ze zonder vlekken, zonder smet en zonder enige rimpel volmaakt stonden voor hem, heilig en rechtvaardig. Ik bedoel te zeggen, toen was ze niet zwart, maar toen was ze wit. Maar nou gaat het vandaag natuurlijk over het voorbereiden op de avondmaal. Het gaat over de bruid, zei ik. Gods bruidskinderen, Gods volk. Die het zo moeten klagen. Zwart als de tenten van Kedar. Ik heb eerlijk gezegd, gemeente, was onlangs gedacht van, waar moet ik nou beginnen en waar moet ik nou eindigen? Om dat nou voor te stellen. Want ik geloof ook dat er misschien ongetwijfeld wel in ons midden zijn. Die zeggen, dominee, daar kun je eigenlijk niet aan beginnen, want je zult de helft er nog niet van kunnen zeggen. Dat is waar, hè. Moet het natuurlijk wel wat proberen te doen vanmorgen, ik wil het ook graag. Waarom? Om Gods kerk in het strijdperk van dit leven te bemoedigen. Want er zit zo'n zwarte bruid. Zwart van de hoofdschedel tot de voedsel. Sulamit was natuurlijk door de zon gebrand. Door hoofd, door handen, door benen, de voeten. Het was alles zwart. Zou ik nou te veel zeggen, gemeente, als er van Gods kinderen nou vanmorgen ook gezegd moet worden dat ze zwart zijn? Ik bedoel, hij zwarte ogen. Door de zonde zwart geworden. Want wees eens eerlijk. Waar hij allemaal naar gekeken. Denk soms, gemeente, je zou, en dan moet je me goed begrijpen, je zou soms willen dat hij blind was. Geestelijk. David heeft het ook gewild. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Zwarte bruid. Zwarte ogen, zwarte oren. Wat moet je maar gebeuren toch, dat pas ergens was misschien. En je zit te wachten of je staat te wachten. En de muziek klinkt in die ruimte. Muziek die hier niet vreemd is. waar je vroeger misging, je hart mee hebt uitgeleefd. Kan voor een ogenblik weer als muziek in je oren klinken. Terwijl je hartje slaat. Je wil het niet en je vindt het eigenlijk nog mooi. Zwart. Geloof geliefd, het wordt muistil dat er een volk van morgen in ons midden is dat begrijpt. Gods kinderen begrijpen het. Maar misschien één die moet zeggen, ik weet niet, maar genade is dominee, die begrijpt het ook. Dan zeg ik vanmorgen, dan moet je vragen om verzoening. En vraag maar of de Heer je hart wil neigen tot de vrezen van je naam, tot zijn naam. Dat je er een haat en een afkeer van mag krijgen. Zwarte ogen, zei ik, zwarte oren en een zwarte mond. Moet ik dat ook uitleggen? Denk ik niet, hè. U begrijpt vast al wat ik bedoel. Want wat komt er uit je mond voort? Ja, Paulus schrijft ergens een slangenvenijn is er onder hun lippen. Een keel is open, graaf. Er komt zoveel uit je mond. Je spreekt, hij zwijgen moet. En je zwijgt, hij spreken moet. Je doet zo vaak mee met het ijdel geklap van de wereld. En hij s'avonds thuis komt, dan schaam je. Dan zeg ik, ben ik toch een walgelijk monster. Ik heb me weer veel te ver laten meevoeren. Heb ik het nog niet eens over al die leugens. En al dat bedrog. En al die huigelachtigheid. Ga ik nog niet eens benoemen. Zwarte ogen, zwarte oren, zwarte mond, zwarte handen. Want je zit als een mol in de aarde te vroeten. Vleeselijk. Kijk, dat zijn we allemaal. Maar geliefde, de kerk op aarde, Gods kinderen, hebben de smart overgekregen. Dat is Gods kerk. Die zeggen niet, nou ja, dat is nou een keer zo. En zo ben ik nou een keer geboren, net als die bruid. Ben, ja, ben ook zo geboren. En dat geeft ze verdriet inderdaad. Die gedachten. Die begeerten. Die lusten. Die lauwheid. Koudheid. Soms dan geen zin om de Bijbel te lezen. Hebben Gods kinderen ook wel eens. Jongens. Dat zijn geen heiligen hoor. Ja, in Gods oog wel. Maar voor de waarneming niet. Nou ja, er staat in de kanttekeningen, dat moet ik natuurlijk ook nog benoemen. Ook zo eigenlijk heel mooi dat ze zwart zijn en dan wijzen onze vaderen op de strijd en op de verdrukking. Op alles wat ze in het leven hebben meegemaakt. Nou ja, Gods kinderen zijn ook een afschrapsel, ik zei het in de wereld bij de godsdienst niet in tel. Want mensen zien altijd de buitenkant daar. En die verwachten van Gods kinderen dat ze wel heiligen zijn. Je moet dan altijd de mond vol hebben van de Heer, van zijn woord en van zijn genade. En altijd. Maar Gods kinderen gaan zo vaak zwijgend over de wereld. Waarom? Nou, omdat ze zichzelf al meer leren kennen. Zwart als de tenten van Kedar. Door de verdrukking. De moeitevolle wegen. Net als die tenten in de woestijn. Zo hebben zij ook van die onbegrepen wegen. Want ze moeten door veel verdrukking ingaan. In het koninkrijk der hemel. Maar wat bedoel ik daar nou mee te zeggen? Dan is het zo dikwijls de klacht in het leven van die levende kerk. Dat ze het moeten bekennen en zeggen. Maar heren, ik kan niet zijn die ik moet zijn. Onverenigd bedoel ik met de wil en de weg des heren. En wat betekent dat? Zonde. Zonde. Murmureren. Heren, waarom nou die weg? Kan het nou niet wat makkelijker? Waarom zoveel tegen? Mijn bestraffing is er alle dagen. De goddelozen hebben voorspoed. En ik? Kijk, dat is dat volk. Zwart als de tenten van Kedar. De bruid zegt, ben niet om aan te zien. Maar nou geliefd, er staat er een wonderlijk woordje. Zwart als de tenten van Kedar. Doch lieflijk. Maar lieflijk. Als de gordijnen van Salomo. Kijk, de wereld ziet ze aan. Maar God ziet ze ook aan. Ze zien zichzelf aan, maar hij ziet in het binnenste. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij zijn volk, zijn kind. Die hij van eeuwigheid teer heeft bemind. Maar gemeente, ze zijn lieflijk in Gods oog. Hoe komt dat? Christus Jezus heeft zijn kerk lief. Lief gehad met een eeuwige liefde. Waarom? Omdat de Vader hen aan hem gegeven heeft. En toen heeft de Zoon gezegd, dan zijn ze mijne, dan zal ik ze tot de mijne nemen en tot de mijne maken. En ik zal ze tot de mijne houden, heel hun leven lang. Lief gehad met een eeuwige liefde. Hoe lief? Nou geliefde, dat is een goddelijke liefde, dus dat kan ik eigenlijk niet uitleggen. Kunnen u dit dan ook weer niet uitleggen? Nou, ik probeer het uit te leggen. Hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. Weet u wat hij gezegd heeft? Vader, geef ze mij, zal ik ze gaan kopen. Want hij moest de bruidschat voor zijn kerk gaan betalen. Dat leest u in het Oude Testament, hè? Dat die bruidegom om bruid te verkrijgen een grote schat moest gaan betalen. Dat is natuurlijk ook weer een beeld van het geestelijke, dat begrijpt u. Maar wat heeft Christus Jezus moeten betalen? Goud, zilver? Wel nee. Maar de dure prijs van zijn hartebloed. Een onwaardeerbare prijs. Hij heeft zichzelf in de dood voor hen willen geven. De barmhartigheid Gods heeft hem gaande gemaakt. Dat hij hen zo gekocht heeft toen... Toen hij zich overgaf in de dood. Toen hij de schuld betaalde. De prijs heeft betaald. De verzoening heeft aangebracht. Toen heeft hij ze gekocht voor eeuwig. Opdat ze altoos de zijne zouden zijn. En geliefde, dat is nou in het leven uitgewerkt. In het leven van heel die bruidskerk. Want ze weten hoe de Heer in de leven is gekomen. Hoe die ze achterna kwam te roepen. Hoe die moeite ging doen. Om hem voor zich in te winnen. Hoe hij er alles aan heeft gedaan. Om naar haar hart te spreken. Maar het is in het leven van die bruidskerkgeliefde zo vaak. Zoals ik nou ja, ook weer moest denken aan dat voorbeeld. Wat me enige jaren geleden gebeurde. Toen ik twee jonge mensen op mijn studeerkamer had. Ben het niet vergeten. Ik geef het maar weer door vanmorgen. Maar ik vroeg zo toen aan die twee jonge mensen, vertellen ze, hoe is het nou gekomen dat je samen bent? Oh, zei ze, dominee. Als ik u dat moet gaan vertellen. Ik was nog heel jong toen die al achter me aanliep. En ik was nog heel jong dat hij op school al probeerde in mijn nabijheid te zijn, maar ik moest niks van hem weten. Hij sprak vriendelijk, hij deed aardig. Ik kreeg wel eens van hem, maar ik moest eigenlijk niks van hem weten. Ik zei, joh, en dan nou hier? En toen zei ze als het ware, zou ik het zo zeggen, hij heeft mijn hart ingenomen. Dat begrijpt u wel, hè? Ik bedoel, ik hoop dat het geestelijk ook begrijpt. Waar van nature geliefde zijn, geen gedaante nog heerlijkheid aan hem, dat we hem zouden begeerd hebben. Wees eens eerlijk. Want ik houd hem voor het lest. Ik vind hem best, maar ik houd hem voor het lest. Waarom? Zolang ik iets heb en aan eigen kant iets bezit. Van genade niet hoef te leven, meen ik. Van genade zelfs niet wil leven, houd ik hem buiten de deur. Ik niks van hem weten. Maar geliefde, als het nou omkomen wordt. Verloren moet gaan. Of beter gezegd, als het nou dat uur der minnaar gaat worden. Dat hij gaat komen. En tot je hart gaat spreken. In je verdoemenis, in je verlorenheid, in je rampzaligheid. Kijk, dan gaat hij je bekendmaken dat je liefelijk bent. Nou, geliefde. Nou, die bruid heeft mogen meemaken in de leven dat hij alles wat van hem was aan haar heeft geschonken. Zijn gerechtigheid, zijn leven, de vrede met God, de schuld weggedaan, de gemeenschap met hem, de blijken van zijn liefde, de kussen van zijn mond heeft mogen ontvangen. Toen was alles wat aan hem was zo begeerlijk. Ik bedoel, de bruid heeft in de leven mogen ontvangen de gerechtigheid van hem. Hun schuld op hem gelegd en de gerechtigheid van hem op hen gelegd. Want geliefden, hij, Christus Jezus, is in de wereld gekomen. En dan zou ik natuurlijk, om beeld maar weer wat compleet te maken, hè, moeten zeggen, in hem was geen zonde, geen ongerechtigheid, hij was volmaakt. Blank. En rood. Hoe blank? Nou, dat hij het kon zeggen. Wie overtuigt mij van zonde? Maar hij is zonde gemaakt voor zijn kerk. Ik bedoel, hij heeft daar op het vloekhout gehangen willen worden. In zijn armoede. In zijn geestelijke armoede. Was hij arm wel? Nee. Maar hij is om onzentwil arm geworden. Daar hij rijk was. En daar heeft hij het moeten en willen uitroepen. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Kijk, zijn bloed gestort. Dat bloed waar hij zijn kerk mee heeft gewassen. Zo lief heeft hij ze gehad van eeuwigheid en in de tijd zijn liefde aan hen bewezen. En daarom mag de bruid het weten, doch liefelijk. Want o geliefde, toen hij met u in een verbond trad. Toen hij u ondertrouwde in gerechtigheid en in geloof. Ik bedoel in dat ogenblikje. Maar Gods kinderen weten daarvan, toch? Dat is niet in een hoekje gebeurd, hè? Dat is niet twijfelachtig. Maar was er toen gebeurd? Nou, geliefde, toen kreeg je dat witte kleed aangedaan. Nam hij je alles af wat van u was en schonk je alles van hem. Toen stond je blank en heilig en rechtvaardig voor hem. Toen mocht je delen in zijn liefde. De genade Gods je deel. Lieflijk als de gordijnen van Salomo. Dat is ook zo'n mooi beeld. Het waren die gordijnen van Salomo. Nou ja, ik zal het maar weer eenvoudig proberen te zeggen. Mijn kinderen, ik dacht vroeger ook altijd dat was wat voor de raam hing. Toch thuis. Maar die gordijnen, zo zeggen onze verklaarders altijd, dat zijn eigenlijk, nou ja, wandtapijten geweest. In dat paleis van Salomo. En die wandtapijten, die zagen er prachtig uit. Prachtig linnen, wit linnen, geborduurd met de prachtigste afbeeldingen. Wat was dat voor? Nou ja, om dat paleis, we zouden zeggen, meer schoonheid en meer heerlijkheid en meer pracht en meer praal te geven. Weet je wie daar iets van gezien heeft? De koningin van Sheba. U weet wel, die ook op dat gerucht van Salomo, toch? Eens is gekomen, 1 Koningen 10. En ze is gekomen in dat huis van Salomo. En ze kwam om hem met raadselen te verzoeken. Maar ze heeft gezien zijn knechten, de spijzen van zijn tafel. Ze heeft als het ware in heel dat huis mogen rondwaden. Ze heeft zijn opgangen gezien, ze is in de tempel geweest. Ze is in de binnenkamer geweest. Dus die bruid heeft net als de koningin van Sheba iets in de leven mogen zien van die gordijnen van Salomo. En dan mag ze zeggen, van buiten, aan mijn kant, zwart als de tenten van Kedar. Maar van binnen, lieflijk als de gordijnen van Salomo. Nou ja, mag ik misschien nog wel proberen kort te zeggen. Die gordijnen van Salomo, die bevatten prachtige tekeningen. kleuren. Ik heb het van de week op de bijbellezing over de veelvervige rok van Jozef nog kort gehad. Ik heb proberen toen ook wat uit te leggen van die kleuren. Dat er zo'n diepe betekenis in zit. Dat hadden natuurlijk ook die kleuren op het voorhangsel. Toch? En die afbeelding. Daar heeft de Heere door zijn goddelijk woord als het ware iets van willen laten zien wie hij nou was en wat hij nou deed. Nou, zo is het natuurlijk ook geweest, geliefde, met die gordijnen van Salomo. Dat was ook een tekening, een afbeelding. Flavius Josephus, u kunt dat weer vinden in de kanttekeningen. Die heeft er iets over geschreven in een van zijn boeken. Dan heeft hij het over hyacint. Dat is iets van dat blauwe. Dat laat iets zien van, nou ja, de rechtvaardigheid van het oordeel van die goddelijke heerschappij. Van het rood, van de purper. Nou ja, wat denken wij natuurlijk weer aan de zonde. Die verzoend moest worden. Door dat bloed. Dat goud, dat zilver. Nou ja, we gaan er straks van zingen van 68. Die duif. Die met dat goud en dat zilver op haar vederen weer met haar schoonheid praalt. Door het goddelijk oog beloond. Het laat iets zien, geliefde, van het beeld van Gods kinderen. Inwendig. Voor het oog niet zichtbaar. Van de wereld niet. Voor haar eigen oog vaak niet. Maar de Heere die het hart aanziet, ziet hen als de gordijnen van Salomo. En wat ziet hij dan? Nou ja. Heel eenvoudig zijn werk. Alles wat hij gedaan heeft en wat hij aan haar geschonken heeft. Of beter gezegd, waar hij haar mee bekleed heeft. Ik hoop dat u begrijpt, geliefde, wat ik bedoel uit te leggen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik probeer voor te stellen. Ik hoop dat Gods kinderen vanmorgen in ons bidden. Die zwart zijn als die tenten van Kedar. De tocht door genade nog eens oog voor mogen krijgen. Wie ze zelf zijn, nou, dat zie je elke dag, hij voor de spiegel staat, hij voor de spiegel van Gods woord en wet staat, ziet elke dag, al meer. Maar nou door de genade Gods, ook vanuit dat dierbare woord, dat de gerechtigheid van Christus hun gerechtigheid is. Door die zalige ruil. En dat ze nou inwendig voor hem, door de gerechtigheid en door de heiligheid, hen geschonken, lieflijk zijn in zijn oog. Hoe lieflijk? Wat blijkt dat uit? Nou, ik zei geliefden, dat is de binnenkant. De Heere ziet het hart aan. Wat doet die bruidskerk door de week? Heel leven naar het avondmaal. Zichzelf verfoeien in stof en as. En dat is geen moeilijke opdracht, want ze kunnen niet anders. Ze willen niet anders. Ze doen het graag. Ze hebben niks te verbergen. Klagen ze aan de Heer een nood, een verdorven aard. En zijn ze in die weg aangewezen op hem en op zijn werk en op zijn gerechtigheid, op zijn persoon. Kijk, dan zijn ze, denk maar weer aan die woorden, als een verbroken en een verprijzelde van geest. Ik wilde niet meer zeggen dat hij elke dag tranen schreeuwt, hoor. Want die tranen zijn misschien ook al lang al opgedroogd. Moet je ook bekennen aan de Heere. De Heere kan zelfs niet eens meer wenen. Maar hij, die in het hoog en het verhevene woont, ziet op hen die voor zijn woord beven. En dat is hem nou lieflijk. Wat? Nou, dat is zijn eigen werk. In de waarachtige bekering door de wedergeboorte geschonken, ziet hij nou zo zijn volk volgende week aan de tafel zitten. Dan ziet hij in hun hart dat het hen om hem te doen is. Alleen om hem. Al het andere buiten hem schade en drek achten. Geliefden, ik probeer natuurlijk zo wat dingen voor te stellen. Opdat u en ik, wij allemaal onszelf er eens aan toetsen. Hè? Behoor ik daar nou bij? Ben ik nou zwart? Maar heb ik nou ook iets van die lieflijkheid ontvangen? ken ik die gerechtigheid van hem. Ben ik zo inwendig versierd. Want ja, hij heeft zich een zeer gewillig volk op de dag zijner heerkracht. Gods kinderen. In heilige sieradiën bekleed. Vernieuwd van hart. Een nieuwe wil. Nieuwe hoedanigheden in haar hart gestart. Een innerlijke afkeer tegen alles wat God haat en vervoert. Een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dat doet hij in de week van voorbereiding. Ook in het bijzonder dan wel achter de Here aankleven. En dan komen ze in de week van voorbereiding, waar ze al meer zichzelf als zwart leren kennen. Uiteindelijk al meer terecht bij dat werk wat hij heeft gebracht. Wat volgende week nou zo eenvoudig, maar wel heel teer, ons wordt voorgesteld. Dat gebroken lichaam en die vergoten bloed. Kijk, en hij ze nou in de nacht gaat wakker maken en hij gaat vragen, waar ligt nou je hart, waar ligt nou je zaligheid, waar ligt nou je leven, waar is nou je verwachting aan? Dan zeggen ze, Heere, ge weet alle dingen. Maar ge weet dat ik u lief heb. Wat lief? Uw werk, uw verzoenend lijden en sterven. Dat lief. Waarom? Omdat ik buiten dat geen hoop en geen verwachting heb. Mag eens vragen, gemeente, verstaat u dat? Dan krijg je liefde tot Christus. Heeft hij gewerkt, want wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Toch? Maar hoe lief heb je? Hebt ge me lief, Simon? Jona's zoon, hebt ge me lief? Petrus durft zijn hoofd misschien niet op te heffen. Heere, ge weet alle dingen. Ge weet dat ik u lief heb. Wat blijkt dat uit? Nou, ik durf bijna wel te zeggen, geliefde, toch ook wel weer uit het leven der Godzaligheid. Ik bedoel nou niet te zeggen dat hij als een heilig over de wereld gaat. Hè? Maar het leven der Godzaligheid, hij zegt, Heer, het goede dat ik wil. Dat doe ik helaas niet, maar u weet dat ik dat nou zou willen. Vrede met God te houden en vrede met alle mensen zoveel als hij is. Kijk, Gods kinderen, geliefden, zijn geen vechters. De wereld kan alles zeggen. Kan spotten met God en zijn woord. Godsdienstige lippenbeleiders durven ook alles te zeggen. Durven alles te zeggen, kunnen ook alles zeggen. Gods kinderen niet. Moeten altijd zwijgen. Liggen zo vaak onder. Want die zijn bang door met één woord te zeggen. Weer scheiding te maken tussen God en hun ziel. Die willen de Heere geen verdriet doen. Als ze geslagen worden, keren ze op de andere wang toe. Toch? Komt dat uit voort? Dat komt vanuit die liefelijkheid van dat binnenste woord. Die van je eigen hakketje. Want als die je vlees valt, sla erop. Maar je kunt niet meer, hè. Kijk. Zwart, toch liefelijk. In alles en in alles, voor tijd en eeuwigheid naar lichaam en ziel op de Heere aangewezen. En hoe ziet hij het hart aan? Diegene die het tranen hebben onder het klagen tot hun spijzen dag en nacht. En die toch mogen zeggen, Heere, ge weet alle dingen, ge weet dat ik u lief heb. Als u mij voorbij gaat, Heere. Nou kijk, nou zegt hij, ge zijt zwart als de tenten van Kedar. Daar doet hij zijn kerk geen verdriet mee als hij dat zegt. Dan zegt hij, ja, Heere. Maar ge zijt liefelijk. Liefelijk. Liefelijk als de gordijnen van Salomo. Moest denken hoe enige jaren geleden me zijn man ergens zei. Op leeftijd. En zijn vrouw zat erbij. Toen zegt die dominee: ik heb misschien niet de mooiste vrouw, maar ik heb wel de liefste. En nooit vergeten. Maar weet je wat hij zegt? Volgende week. Ik heb niet de mooiste, maar ik heb wel de liefste. Maar ik heb haar lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heeft zij hem lief. En als ze dat nou eens weer mag horen, en hij gaat het volgende week eens betuigen, dan vloeien de harten ineen. Dan mogen ze gemeenschap oefenen aan de tafel des Heren. Was gemeenschap oefenen. Dat weet een man en een vrouw in het huwelijk. Dat is veel te teer dat ik er iets van ga zeggen. Maar dat is gemeenschap oefenen met een Heren. Hier in beginsel, straks eeuwig. Je kunt toch niet begrijpen dat hij dat nou met zo'n zwarte bruid wil. Maar hij wil het geliefden omdat hij ze van eeuwigheid heeft liefgehad. En wist waarvan zijn maaksel was te wachten. Kijk, daarom kun je volgende week als een zwarte, als de tenten van Kedar, uit de bank hier naartoe komen. Als je het kan laten zien hoe liefelijk je bent van binnen. Door zijn werk u geschonken. Want dat is wel nodig. Kijk, hij die liefelijkheid niet hebt gekregen. In zijn oog kun je hier natuurlijk niet komen. Zo eerlijk moet ik ook zijn vanmorgen. Maar weet je wat ik nou zeg? En hak hij nou. Hij nou die liefelijkheid niet kent. Hij nou zijn werk niet kent. Dan kun je dat nog krijgen. Hoe? Uit genade. Om niet. Amen. We gaan samen zingen uit 68, het 7e vers. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belonkt weer met uw schoonheid pralen. Het 7e van 68.
Thank you.
lofgodzang voor deze morgen is uit 45, het zevende vers, straks. En dat is in de eeuwigheid. En zal ook volgende week zijn. Als God het geeft, zijn kerk aan de tafel, dan leidt men haar in statie uit haar woning in kleding, rijk gestikt, tot haar koning, het zevende van 45. In vrede naar uw huizen dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.